in de plaats te zetten. Dat zou nooit gekund hebben langs politieke weg. En nou gebeurde het met behulp van de vijand. En dan hebben we het nog even over Engeland. Want Engeland heeft deze zegen niet gekend. Het is een raar verhaal natuurlijk wat ik nu vertel, maar het is natuurlijk wel zo. Engeland hebben ze verzuimd plat te gooien, dat lukte niet helemaal. En dat, in Engeland moet dat zeker gebeuren, omdat die Engelsen die zijn zo conservatief. En dat weet u toch. Alles is daar traditie. Dat zolang het spul nog werkt, zal men het niet vervangen door wat nieuws. Zodat Engeland zo langzamerhand een van de meest achtergebleven landen is van heel Europa. En ook slaverarmd. En zij maar door blijven praten over de Great British Empire. He? Dat was een vergissing, dat bestaat niet meer, maar de merkers op het eiland niet, bedoel ik maar. Oh. He, dat heb je in dat zo'n geïsoleerde positie. Maar het is dus wel zo, het werd niet verwoest. En dus werd het ook niet beter herbouwd. En dus loopt het nou achter. Dat is gewoon een historisch gegeven. Maar hoe dat ook zij, na de verwoesting van het grootste deel van het Tienstammenrijk in de dagen van Jesaja, zeiden zij, och, wij herbouwen het wel. Maar ze, de termen die gebruikt worden zijn bijzonder belangrijk. Want tegelstenen, dat staat natuurlijk gewoon voor een slecht soort steen. Je weet wel, dat is zo'n steen met veel stro erin, weet je wel. Nou, zij wisten het wel. En anders hun vaderen wel. Maar dat betekent dus dat de tichelstenen en dus ook het bouwen met tichelstenen iets te maken heeft met het oude verbond en met de wet. De slavernij van de wet. Dat blijft altijd zo. Waar die tichelen ook in de Bijbel voorkomen. En ongeacht of het bakstenen zijn of dakpannen. Dat zijn allemaal tichelen. Uit klei, gebakken, daar gaat het maar om. Maar uiteindelijk is het een beeld van het oude verbond en dus van de oude mens. Het is namelijk uit de aarde aards, het is aardewerk. Hè? Het is uit de aarde aards en dus spreekt het over de oude schepping. Maar de uitgehouwen stenen die ervoor in de plaats zouden komen, ook hier in dit vers. Want die uitgehouwen stenen zijn feitelijk een beeld van het nieuwe verbond. Want de steen die uitgehouwen zou worden is immers een type van Christus. Ik heb het nou over die steen van Daniel 2, bijvoorbeeld. Dus de steen, dus natuursteen, dus rots. Natuursteen is een type van Christus en daarmee van het nieuwe verbond. Zodat die feitelijk sprake is van, dat ze feitelijk zeggen, maar dat is overdrachtig gezien, wil het oude verbond dus beëindigen, wij maken zelf al een nieuw verbond. Wij zullen het zelf wel doen. Wij zullen zelf wel de Messiaanse beloften vervullen. Niet dat ze dat gedacht hebben toen, dat denk ik niet. Maar de woorden die hier genoemd worden, hebben wel die betekenis. En dat is natuurlijk een verschrikkelijk hoogmoedige gedachte, die tegenwoordig notabene zelfs luider wordt toegejuicht door vele evangelische christenen. Of ga ik nou te snel? Want deze uitspraak van de tichelstenen zijn gevallen en we zullen nu wel bouwen met uitgehouwen stenen. Of de wilde vijgenbomen zijn afgehouden, maar wij zullen ze in cederen veranderen, is precies de kreet die de Zionisten vandaag aan de dag nog steeds gebruiken. We zullen het zelf wel doen. En als Jehovah zelf dan niks van zich laat horen en zijn belofte niet wil vervullen, dan doen we het zelf wel. We hebben er nou lang genoeg op gewacht. En de Heer wordt vervangen door Herzl. Dat is de ontdekker van het Zionisme of zoiets. Of de uitvinder of zoiets. Maar de grondlegger heet zoiets. Hè? Ja, nee, maar zo is het werkelijk. Want vergis je maar niet, de tegenwoordige Joodse staat is een ongelovige, goddeloze Joodse staat, waarin godsdienstige zaken van slechts zeer gering belang zijn en waarin hooguit de oud-testamentische geschriften gebruikt worden om het volk te kunnen leiden, om iets te hebben waarin het volk zich zijn eenheid kan vinden, zal ik wel zeggen. Maar de Messias zelf, Christus zelf, speelt daar hoegenaamd absoluut geen rol in. En van oorsprong is het ook altijd zo geweest dat het orthodoxe deel uit het Jodendom zich verzet heeft tegen het Zionisme. Dat is nog zo trouwens. Is alleen een klein deel ervan, met name ook in Palestina, wat in de tijd overstag gegaan is. Want toen ze zagen dat die van de Joodse staat toch wel wat terecht kwam, heeft men zich daar dus toch maar mee bij aangesloten enzovoort. Heeft men de tegenstand laten vallen. Maar fundamenteel was men er altijd op tegen. En er zijn er nog steeds. Zelfs in Palestina, zelfs in Jeruzalem. Orthodoxe Joden die feitelijk tegenstanders zijn van de onafhankelijke Joodse staat. Er zijn er natuurlijk niet zoveel. Want als echte tegenstanders zouden zijn, echt fanatiek, dan zouden ze beter het land kunnen verlaten. Dat doen ze dan ook niet. Maar het punt is gewoon, zij woonden er al en die categorie bestond dus al in de dagen van voor het sionisme. En ze zijn gewoon blijven wonen waar ze al woonden. En de oprichting van de Joodse staat hebben ze gewoon over zich heen laten gaan. Maar ging ook min of meer aan hun voorbij. Hoe dat ook zij, de Joodse staat als zodanig is een ongelovige Joodse staat die zonder meer claimt zelf de oud-testamentische profetieën te zullen vervullen. God, nou, dat wist ik niet hoor. Dus inderdaad, in Jeruzalem wordt dus het nieuwe Jeruzalem wordt er gezegd, dat wil zeggen het nieuwe, het herstelde, het herbouwde Jeruzalem, is dus inderdaad gebouwd met natuursteen en dat is nadrukkelijk dus van overheidswegen zo beslist, vanuit de politiek. Notabene, en dan ziet u hoe men het weet, hoe men weet wat het betekent feitelijk en hoe men het toch een andere betekenis aan geeft, noem men zelf. Dit huis bouwt in plaats van dat de Heer het zal bouwen. Want dan moeten we, overdrachtig gezien, dat moet natuurlijk niet met tichelstenen, maar met natuursteen gebouwd worden. Dat is waar. Maar niet door ons, maar door de Heer. Hij zal die tempel bouwen. Wij worden als levende stenen, om een voorbeeld te geven, het is een voorbeeld maar, wij worden als levende stenen gebouwd. Niet wij bouwen onszelf, maar de bouwmeester zelf gebruikt de levende stenen. En dat is ook de bedoeling natuurlijk. Goed, dit volk wat hier beschreven wordt, is dus precies hetzelfde volk als wat we vandaag kennen en wat notabene Israël genoemd wordt. En ook zij zeggen, vanuit hoogmoed en grootheid des harten, de tichelstenen zijn gevallen, maar uitgehouwen stenen, of met uitgehouwen stenen zullen wij wederom bouwen. Daarna, wij komen bij de wilde vijgenboom. En u weet wat de wilde vijgenboom voor een ding is. Daar groeien geen vijgen aan, hooguit belastingambtenaren, zoals langzamerhand bekend. He? Daar groeide, ja, oh ja, Zacchaeus was dat, een kleine man, niet te verwarren met een andere kleine man. Of moeten we hem wel ermee verwarren? Met Paulus bedoel ik. He? Zacchaeus was een kleine man, dat weet je wel misschien. He? Ja, nou, leuk dat jullie dat lied nog kennen dan, hè? Goed, maar Paulus was dat ook. En wat ik maar even zo gauw maar te binnen schiet, is dat Zacchaeus inderdaad een beeld is van Paulus. Want Paulus werd ook geplukt uit de vijgenboom, hoor. Maar dan overdrachtelijk. Hij zou het ook wel even regelen, maar het ging niet door. En hij was Saulus, maar hij werd Paulus. Hij werd een kleine. Maar hoe dat ook zij, de wilde vijgenboom is een boom dus die lijkt op een vijgenboom, maar die geen vijgen voortbrengt. Een sycomoor noemen ze hem. Maar hoe dat ook zij, het is een beeld van Israël onder de wet. Weliswaar een vijgenboom, maar er brengt geen vruchten voort. Dat bleek ook, want toen de Heer kwam kijken, groeide er ook inderdaad geen enkele vijg meer aan. Dat net één of twee dagen tevoren de laatste vrucht uit de wilde vijgenboom geplukt. Dat was dus Zacchaeus. Toen was hij nog in Jericho. En vanuit Jericho ging hij verder naar Jeruzalem. En onderweg kwam hij over de Olijfberg langs die andere vijgenbomen. Er was geen vrucht meer aan. Nee, geen wonder. Er was verder niks. Dus de tijd niet. Enzovoorts. En de vijgenboom werd vervloekt. Nou, dat is de wilde vijgenboom eigenlijk. Ik zeg dus niet dat het een wilde vijgenboom was die daar stond en die de Heer vervloekte. Maar ik zeg wel dat het hoe dan ook een beeld is van Israël onder de wet. En de wilde vijgenboom is dus een ongelovig Israël onder de wet wat geen vruchten draagt. Nou, daarvan staat, de wilde vijgenbomen zijn afgehouden. Dat klopt, het oude verbond is beëindigd, men leeft niet meer onder de wet. Maar het hoogmoedige Israël zegt, wij zullen ze vervangen voor cederen. Want veranderen in de Statenvertaling heeft dikwijls gewoon de betekenis van vervangen, verwisselen. Dat is veranderen. Veranderen betekent dus dat er een ander voor in de plaats komt. Hoewel het ook kan betekenen dat een deel vervangen wordt. Het kan ook zijn het geheel. En hier gaat het om het geheel. De wilde vijgenboom weg. En cederen, die rechtopstaande bomen met stammen, weet je wel. Cederen van de Libanon, waarmee we de tempel ook oprichten. Want cederen heeft altijd iets met oprichten te maken. Wel, die cederen, die zou men ervoor in de plaats stellen. Maar de cederen zijn uiteraard een beeld van het nieuwe verbond. In verband met opstandingsleven. Heel eigenaardig. Cederen worden gebouwd voor de bouw van de tempel, opdat de Heer daarin zou wonen. De Heer woonde dus niet alleen tussen de uitgehouwen stenen, want zo was het ook. De tempel was gemaakt van uitgehouwen stenen. Maar ook tussen de cederen. En dus heel leuk, waar gebruiken wij cederen voor? Nou, niet zoveel meer trouwens, maar waar gebruiken wij cederen? Wij maken er potloden van. Potloden van, in elk geval, om mee te schrijven. Dat is een heel ingewikkeld verhaal waar ik nou weer in val. Potloden maakt men van cederhout in de eerste plaats omdat het sterk en recht is, want het moet recht zijn, omdat dat grafiet wat in de potlood gaat, dat mag niet breken, want anders valt elke keer je punt eruit. Daarom moet je een potlood nooit laten vallen, want je raakt het erop, je schrijft verder, maar 10-1, dat binnenin die stift gebroken is. En als je de potlood gaat snijpen, valt elke keer weer zo'n stukje eruit. Dus dat moet je niet doen. Maar dit moet namelijk recht zijn en recht blijven. En cederhout blijkt daarvoor het beste geschikt te zijn. Maar wat woont er normaal in cederhout? Wel de Heer. En wat is er in cederhout van het potlood? Lood, eigenlijk. Nou ja, het is grafiet. Want dat doet men er tegenwoordig mee. Maar het gaat erom, men schrijft ermee. Wat erin is, is namelijk gewoon het woord. Het brengt het woord voort. Dus of je nou een potlood hebt of een tempel, maakt niks uit. Het woord woont daarin. Het enige vervelende is natuurlijk dat wij er zo'n vreemd woord voor hebben. Een potlood. We leggen dan heel nadrukkelijk de klemtoon anders. Een potlood. Zodat we niet meer merken wat het woord eigenlijk is. Maar het is een potlood. Het is een ding waarin lood in hoort te zitten, want voordat men schreef met grafiet, schreef men met lood. Dat was een beetje een dure manier van schrijven, maar dat gaf niet, want zoveel werd er niet geschreven. Men schrijft namelijk met lood. Ja, een lodenstift. Schrijft mooi zwart, bij voorkeur op steen. Dan schrijven ze met lood op steen. En het lood vind je in het Oude Testament ook terug. En het lood is, kun je niet alleen mee schrijven. Lood is bovendien ook erg zwaar. Zodat het lood een beeld is van de wet. Het juk wat men draagt. Lood is een beeld van de wet. Ja, lees maar in Zacharia. De vrouw in de Eva met een deksel eroverheen. En dat was een looie deksel. Dat is zo link als een een looie deur, zodat je maar weer ziet dat het gaat om een deur van, je moest opletten, een deur van lood die nog link is ook. Dus dat de wet niet is, weet ik niet meer. De deur zit dicht, je komt er niet uit. Slavernij, in slavernij, in gevangenschap gebracht enzovoort. Moest kijken hoe die dingen in de taal zelfs blijven bestaan, hè. Nou goed, ik ben aardig aan het verdwalen, maar waar het om gaat is dat de ceder dus eigenlijk een ding is waarin het woord woont. Het is dus eigenlijk een tempel. Een potlood is dus eigenlijk een verkleinde afbeelding van een tempel, zo is het eigenlijk. Gebouwd van cederhout en daarin woont het woord. Nou goed, zodat u ziet het verband tussen cederen en uitgehouwen stenen, dat waren de belangrijkste bouwmaterialen van de tempel. Die van Salomo en dus die van de zoon van David. En dan zijn we toch weer terug bij het koninkrijk. Want wat deze hoogmoedige Israëlieten zeggen is, wij zullen zelf het koninkrijk wel bouwen. En dat staat hier meteen nadat gezegd wordt dat de Heer een zoon zou hebben die het koninkrijk zou bouwen. En dat is dus het verband van het schriftgedeelte. Maar goed, zij zeggen dat dus in hoogmoedigheid, maar de Heer weet de staten hoogvaardigen. En dat blijkt ook wel, want er staat dan, vers 10, want of maar, of hoe je dat maar vertaalt, de Heere zal Rezins tegenpartijders tegen hem verheffen en hij zal zijn vijanden samen vermengen, want Rezin is dan de koning van Aram, de koning van Syrië. En de, dus dat betekent de tegenstanders van de koning van Syrië zullen verhoogd worden, zullen macht krijgen en die zullen ook een verbond sluiten, de tegenstanders van Syrië. En het resultaat daarvan zal zijn dat eerst dat niet alleen Syrië zelf, maar ook Israël, het tienstammenrijk dus, daardoor zal worden opgegeten. En dat zegt dan vers 11. Moet zich even herinneren dat het tienstammenrijk een verbond had met Syrië. Met Rezin. Het was Pekah en Rezin. Die twee, weet u wel. Maar dat zou fout gaan. Het is een interessante gedachte die ik u maar weer eens even doorgeef. Je kunt als volk natuurlijk je zwak voelen en dan een verbond sluiten met een ander volk. Je denkt dan daar steun bij te winnen. Maar de kans is vrij groot dat je daarmee daardoor nog meer vijanden krijgt. Want als je een verbond sluit met het andere volk, krijg je, als het even kan, de steun van het andere volk, maar je krijgt ook de vijanden van het andere volk. Zodat het in de praktijk het conflict alleen maar ingewikkelder of groter maakt. En naarmate er meer verbonden worden gesloten tussen de volkeren, naar diezelfde mate zal een eventuele oorlog zich ook uitbreiden. En zo kon het gebeuren dat, dat we inmiddels twee wereldoorlogen achter de rug hebben. Vanwege de verbonden tussen de volkeren. Waren die er maar niet, dan zou het ook niet zo ontaarden in wereldoorlogen. En vandaag is dat natuurlijk nog sterker dan ooit. Want tegenwoordig hebben alle volkeren wel verbonden met elkaar, met wie dan ook. En dat betekent dat als er ook een vonkje komt in het kruidvat, dan valt het vat niet induigen, maar uitduigen. Ja, dat wil zeggen, de vijanden zullen met elkaar één worden. Wat er ook gebeurt, is in de eerste plaats dat Israël, dat voor tien stammenrijk, want maar het is Israël in dit geval, dat heeft een bondgenootschap gesloten met Syrië. Maar dat betekent ook dat het alle vijanden van Syrië tot vijand gekregen heeft, waaronder een heel belangrijke, namelijk Assyrië, Assur. Daar gaat het dan vervolgens ook over, met name ook in hoofdstuk 10, vanaf bijvoorbeeld vers 5. Wee de Assyriër. De opkomst van het Assyrische Rijk gaat het dan over. Maar het punt is gewoon dat de vijanden van Syrië, die zullen zich vermengen, zullen één worden, zullen door elkaar geroerd worden, zal ik maar zeggen. Ze zullen gezamenlijk sterk worden. Ze zullen zelfs niet alleen strijden tegen Syrië, maar ze zullen zich aansluiten uiteindelijk bij Syrië, zodat vervolgens alle volkeren, ook de volkeren waarmee Israël een verbond had, zich zullen keren tegen Israël. Zo gaat het dus fout. Want Syrië wordt uiteindelijk ingelijfd bij Assyrië, maar om het dan maar eenvoudig te zeggen, zodat Syrië, wat aanvankelijk een vriend had moeten zijn, dat blijkt dan ook nog een vijand te worden. En dat staat in de volgende verse. Profetisch voor wat er gebeuren zou natuurlijk. De Heere zal namelijk Rezin tegenpartijders tegen hem verheffen. En hij zal zijn vijanden samen vermengen. De vijanden zullen één worden. Met als uiteindelijk resultaat dat die vijanden van Syrië en Syrië samen zich zullen keren tegen Israël van voren. Want dat staat in vers 11. En de Filistijnen van achteren. Dat klopt precies. Want het zijn twee tegenovergestelde richtingen. De Syriërs bevinden zich uiteraard in het noorden. Dat kan al niet anders, want het is Aram. En dat betekent dat het hoog was. Dus het is aan de noordzijde. De Syriërs. Maar aan de noordzijde. Nou ja, een beetje noordoostelijk dan vooruit. Daar bevinden zich deze vijanden. Van voren heet het dan. En van achteren bevinden zich de Filistijnen, want die bevinden zich altijd in het zuiden, of zo je wilt, zuidwesten van Palestina. Het is precies tegenover elkaar. Het zuidwesten van Israël, dat is dan ook de beruchte Gaza-strook. Maar dat is gewoon het land der Filistijnen, hoor. Maar dat mag je natuurlijk niet zeggen. Nee, dat mag je niet zeggen. Want de Filistijnen, de Palestijnen dus, die beweren dat het hele land van hun is. En niet alleen de Gaza-strook. Dus als je nou van de Gaza-strook gaat zeggen dat dat het land is van de Filistijnen, dan moet je ze meteen daarheen terugjagen. Dan krijg je dus grote ruzie. Dus heeft men uitgevonden de Gaza-strook. Maar Gaza was vroeger de hoofdstad van de Filistijnen. Nou, het was een van de 5 steden der Filistijnen. Voor zover de Filistijnen dan al eigen gebied hadden. Maar goed, in de Oude Testamentische geschiedenis was dat in ieder geval zo. De 5 steden der Filistijnen, waarvan Gaza de belangrijkste was. Denk maar aan de dagen van Simpson. Daar was Gaza de hoofdstad van de Filistijnen. Alleen dat noemt men tegenwoordig de Gaza-strook, omdat men niet meer mag zeggen het land van de Filistijnen. Want die naam die geeft men liever aan wat wij tegenwoordig dus inderdaad Palestina noemen. Namelijk aan heel het land van Israël. Want dat is wat ze graag in bezit willen hebben. Zodat de namen dus eerst veranderd zijn. Dat is nog een kwestie van tijd. Of we weten niet beter meer. Maar de gedachte is dus dat we hebben Israël in het midden en aan het noordoost. Zijde Aram of de Syriërs, maar al die andere volken ook, die daarmee vermengd werden. En aan de zuidwestzijde vinden we dan de Filistijnen. Waarna er vervolgens over voor en achter en dus ook nog over kop en staart gesproken wordt. Er staat namelijk in vers 11, de Syriërs van voren en de Filistijnen van achteren, dat zij Israël opeten met volle mond. Maar je moet je voorstellen dat we hier te maken hebben met de bovenkaak en de onderkaak. Van boven hebben we Aram en van onderen hebben we de Filistijnen. Dus tegelijkertijd wordt het een volle mond. Dan komen die volkeren dus eigenlijk zo'n beetje vanuit de oostzijde en zij happen gewoon Israël, ze slokken gewoon Israël op. Met Syrië in het noorden en de Filistijnen aan de zuidkant. En dat is het dan. Zij zullen Israël opeten, verscheuren, opeten met volle mond. Dus een volledig oordeel over het tienstammenrijk. Aanvankelijk werd dat dus ook inderdaad vervuld. Toen de Assyriërs kwamen, of aanvankelijk, nou, In wat het verleden betreft, uiteindelijk, werden vervuld toen de Assyriërs kwamen en inderdaad het tienstammenrijk compleet opslokten, namelijk ze voerden het weg in de Assyrische ballingschap en het is daar niet meer naar teruggekeerd, het is opgevreten. Dat ze Israël opeten met volle mond, het is ook inderdaad gebeurd. En als u denkt, dan is het daarmee afgelopen, dan vergist u zich, want er staat, om dit alles keert zijn toorn zich niet af, zodat het toch nooit het einde van het verhaal is. In het verleden gebeurden eerst nog een paar andere dingen natuurlijk, alvorens dat tienstammenrijk in ballingschap werd weggevoerd. Maar het gaat er maar om dat bij alles wat er gebeurde, de toorn van God zich niet afkeerde. En het was nooit de uiteindelijke vervulling van de profetie. Steeds opnieuw gebeurden dingen van gelijke strekking. En de wegvoering van het tienstammenrijk is daar, moet in dat kader natuurlijk ook gezien worden. Maar de toorn van God keert zich daarmee niet van Israël af. Daar gaat het maar om. Want het mag dan zo zijn dat het tienstammenrijk zijn identiteit is kwijtgeraakt en niet meer weet dat het het tienstammenrijk eigenlijk is. Mag dan verstrooid zijn onder de volkeren, gelijk het is te deze dagen. Maar die toorn van God, die is nog steeds over datzelfde volk. Dan was het maar alleen vanwege de verstrooiing. Dat wil zeggen, die toorn komt uit uitdrukking in de verstrooiing. Of komt zelfs uit uitdrukking in het feit dat men zijn identiteit is kwijtgeraakt. Dus het oordeel zou verder doorgaan. Want er komt pas een einde aan dit oordeel wanneer het volk zich keert tot dien die het slaat. En dat is de uitdrukking in, waar was het ook weer? Vers 11 of zo? Nee, er staat nog een paar versen verder. 12. Ja, inderdaad, 12. Want er staat dus in vers 11, om dit alles keert zijn toorn zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Eerst even iets over die hand, maar daar heb ik al wat van verteld, omdat het ook voorkomt in hoofdstuk 5, vers 25. Want daar staat, daarom is de toorn des Heren ontstoken tegen zijn volk, en hij heeft tegen hetzelfde zijn hand uitgestrekt, en hij heeft het geslagen. En dan weer aan het eind van het vers, om dit alles keert zijn toorn zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Wel om te slaan uiteraard. Ik moet erbij zeggen dat in het Oude Testament meer gesproken wordt over die uitgestrekte hand. En dat is niet alleen maar in toorn, maar ook om hulp te bieden. Dat kan namelijk ook. Alleen in Jesaja wordt het in die betekenis feitelijk niet gebruikt. De uitgestrekte hand spreekt dus niet over toorn of over zegen, maar spreekt gewoon over dat God iets doet. Want daar is de hand een beeld van. God doet iets. En dan blijkt dat... blijkt het zo te zijn dat wat God doet is zegeningen aanreiken aan degenen die geloven. Want aan de nederigen geeft hij genade. Maar diezelfde hand, met diezelfde hand wederstaat hij de hoovaardige en brengt hij dus toorn. En in die betekenis wordt het in elk geval gebruikt in Jesaja. Niet alleen in hoofdstuk 5, maar met name ook hier in Jesaja 9. En waarom is dat zo? Dat staat in vers 12. Want dit volk keert zich niet tot dien die het slaat. En dat is ongetwijfeld een verwijzing naar wat er staat in vers 7. De Heer heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. Wat moest Jacob doen? Zich keren tot dien die hem sloeg. Tot degene die hem sloeg. God sloeg namelijk Jacob. En Jacob moest zich keren... of laat ik het netter zeggen, Jacob moest zich bekeren tot degene die hem sloeg. Uiteraard, want de vader tuchtigt een zoon en de zoon moet dus keren tot de vader. Niet tegen de vader, maar tot de vader. Dat was de bedoeling. Jacob deed het wel en hij werd Israël. En dit Jacob, dit volk, wat hier als Israël wordt aangeduid overigens, nou eigenlijk als Efraïm, want het is als... want dat is het eerste wat genoemd wordt. Want dit volk deed dat niet. En toch zal het zich moeten keren tot degene die hem slaat. En dat wordt uiteindelijk vervuld, natuurlijk pas. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Waar ditzelfde Israël, wat door de Heer geslagen wordt. De naam des Heren aanroept om gezegend te worden uiteraard. Dit volk keert zich niet. Je zou moeten zeggen, dit volk keert zich niet tot dien die het slaat. Jacob deed dat wel. En aan Jacob zou het een voorbeeld moeten nemen. En er staat ook bij wat het inhoudt, namelijk de Heer der Heerscharen zoeken zij niet. Israël zou zich moeten wenden tot de Heer der Heerscharen om hulp. Want die Heer is niet alleen de Heer van Israël, maar is de Heer der volkeren ook. En het is dus een Heer die macht heeft om de volkeren te gebruiken als instrumenten in zijn dienst om Israël tot bekering te brengen en om toorn te brengen over Israël. Maar dat doet Israël niet en daarom staat er, daarom zal de Heer afhouden uit Israël de kop en de staat. Dat is weer eens wat anders dan dat de tichelstenen vallen en dat de wilde vijgenbomen worden afgehouden. Dat is een variant erop. Hè? Daarom zal de Heere afhouden uit Israël de kop en de staart. Of, ander beeld, de tak en de biezen. Op één dag. Op een dag. Ooit een keer. En dan wordt het verklaard. Dat is maar goed ook. Dat het even bijstaat wat het betekent. Er staat namelijk, de oude en aanzienlijke is de kop. Maar de profeet die valsheid leert is de staart. Zodat het oude en aanzienlijke, dat is de kop. Oftewel, als er staat, daarom zal de Heer afhouden uit Israël de kop. Dan wil dat zeggen, de Heer zal uit Israël afhouden de oude en aanzienlijke. En de Heer zal afhouden uit Israël de profeet die valsheid leert. Want dat is de staart. Waarbij ik van mening ben... dat we hier te maken hebben inderdaad met een ellipsis. Dat wil zeggen, er wordt een woord weggelaten uit vers 14. Namelijk het woord profeet. De eerste keer wordt het weggelaten, het wordt de tweede keer pas genoemd. Dat wil zeggen, mijn inziens zou er dan moeten staan, als we de ellipsis invullen, dan zou er staan, de oude en aanzienlijke profeet is de kop, maar de profeet die valsheid leert is de staart. Zie? Maar het gaat niet zozeer om de profeet, het gaat gewoon om de oude en aanzienlijke en degene die valsheid leert. Er wordt namelijk gewoon gesproken over, lees maar vers 15, dat er staat waarover gesproken wordt, over de leiders deze volks. En de leiders kunnen aangeduid worden als profeten. Maar het gaat om de leiders als zodanig. De oude en aanzienlijke leiders, dat kun je dus ook invullen. Dat is de kop. De oude, de vroegere, maar ook de hoge, de vooraanstaanden, zal ik dan maar zeggen, het aanzienlijke. Oude dus ook in de zin van oudste, in de zin van leider, hè? Of herder. Maar die zullen afgesneden worden, afgehouden worden. En de staat ook, de valse profeten ook. De leiders van het volk zijn namelijk verleiders. Er zal niks van overblijven, zullen weggenomen worden. En datzelfde beeld geldt natuurlijk ook voor de tak en de biezen. De tak is de tak van de boom die omhoog groeit. En een biezen, dat is een soort gras of riet wat groeit in het moeras enzovoort. Dat is het verachte en het onedele. De tak is dus het hoge of het aanzienlijke. En de biezen is het minderwaardige. Maar het zou weggenomen worden. Want de leiders deze volk zijn verleiders. En dus die van hen geleid worden, worden ingeslokt, opgegeten. Want dat is het gevolg daarvan. Als het volk misleid of verleid wordt, wordt het volk dus vervolgens opgeslokt door bijvoorbeeld de Syriërs van voren en de Filistijnen van achteren. Uit vers 11. En zo gaat het altijd. Want als het volk verleid wordt, dan wordt het geleid tot wat anders dan de Heer. Dan wordt het geleid tot wat anders dan het woord. Dan heeft het dus geen kennis. En als het volk geen kennis heeft, wat gebeurt er dan mee? Wordt het opgegeten. Ja, want mijn volk gaat te gronde. Doordat het geen kennis heeft. Want, zei de Heer, dat is Hosea 4. Hosea 4. Want, zei de Heer, terwijl je de kennis verworpen hebt, terwijl gij de kennis verworpen hebt, zo zal ik ook u verwerpen. En zo is het. Dit volk heeft de kennis van de Heer niet, heeft die kennis verworpen en dus zegt de Heer, zal ik ook u verwerpen. Het zal worden ingeslokt. Het feit dus dat de geschiedenis van Israël er zo uitziet, dat Israël steeds geoordeeld wordt, steeds in ballingschap terechtkomt, steeds ten prooi valt aan de andere volken, dat laat zich dus eenvoudig verklaren in het woord wat zij zelf zeggen te hanteren. Daarin staat hoe dat komt. Dat komt gewoon omdat het woord des Heren en daarmee de Heer zelf verworpen heeft. Een zeer eenvoudige waarheid. En het is afgeleid van de heel algemene waarheid dat iemand die het woord afwijst inderdaad verloren gaat. En dus ingeslokt wordt, niet door andere volken, maar gewoon door de dood. Die zijn muil zal open doen. U weet het, die dood heeft een heel grote muil, zegt de Bijbel. En men zal erin opgeslokt worden. Men gaat verloren. Dus de leiders, deze volk zijn verleiders en die van hen geleid worden, worden ingeslokt. Daarom zal zich de Heere niet verblijden over hun jongelingen en hun wezen en hun weduwe zal hij zich niet ontfermen. Er zijn alleen maar jongelingen, want de ouderen, de aanzienlijke, zijn weggedaan. Maar de Heer zal zich over de jongeren niet verblijden, hoewel ze overblijven. Er staat, want zij zijn allen tezamen huichelaars en boosdoeners. En alle mond spreekt dwaasheid. Maar huichelen is dwaasheid spreken. Huichelen is namelijk dingen zeggen terwijl je niet gelooft. Of terwijl je niet doet, terwijl je er niet uit leeft. Dan spreek je andere dingen dan die je leeft. En zo staat het hier. Huichelaars en boosdoeners. Namelijk alle mond spreekt dwaasheid. Want het hele verhaal over de tichelstenen zijn gevallen, maar met uitgouwensteen zullen we wederom bouwen, dat is natuurlijk dwaasheid. Daar komt niks van terecht. Want of wij nou bouwen met tichelstenen of met uitgouwensteen, als de Heer het nodig vindt, dan zal geen steen op de andere gelaten worden. Bovendien, de tempel was altijd al gebouwd uit uitgehouwen stenen en daar is geen steen van op de andere gebleven. Dus het is alleen maar hoogmoed. En dus, om dit alles keert zijn toorn zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Dat wil zeggen, er komt nog steeds meer toorn. Want de goddeloosheid brandt als vuur. Doornen en distelen zal zij, de goddeloosheid, verteren. En ze zal aansteken de verwarde struiken des wouds, die zich verheven hebben als de verheffing des rooks. Dat wil zeggen, het leek wel een verheffing, maar stelde niet veel voor. Want het oordeel, het vuur, wat over Israël zal komen, wordt in feite gewoon veroorzaakt door de goddeloosheid. Want vanwege de goddeloosheid komt het oordeel. En dus de goddeloosheid brandt als vuur. En al dat spul wat er stond, verwarde struiken, vooral verward. Er zijn geen mooie bomen die nou besproken worden. Maar doornen en distelen en verwarde struiken, die zich verheven hebben, zullen verbranden. Want die verwarde struiken en doornen en distelen is gewoon de beschrijving van het natuurlijke Israël. Een grote warboel. Een groot Babel. Dus. Daar ga ik niet verder op in, maar ik ga wel verder naar vers 18. Vanwege de verbolgenheid des Heeren der Heerscharen zal het land verduisterd worden. Wij dachten dat het duister was en dat het toen licht zou schijnen. Maar er staat nou ineens dat het verduisterd zal worden alsnog. Want die dingen herhalen zich, hè. Het is natuurlijk eenvoudig om te zeggen dat het land in duisternis wandelde en toen kwam er een groot licht. Dat was de eerste komst van Christus en daarna werd het weer verduisterd. Want er staat hier, zal verduisterd worden. Dat kan natuurlijk, maar daarmee is het verhaal niet af, want er kwam steeds licht. God gaf steeds opnieuw licht. God sprak vele malen. God sprak eertijds veel malen, op velerlei wijze tot de Vader. Dan was er weer licht en dan was er weer duisternis. Lees de geschiedenis van de Richteren maar eens. Dan was er weer licht en dan was er weer duisternis. Dan was er weer ongehoorzaamheid en dan was er weer een profeet en dan was er weer afval en zo gaat het steeds door. Dat herhaalde zich en dat herhaalt zich nog steeds tot in onze dagen. En vandaag is het volk weer in duisternis. Alleen als de profetie uiteindelijk vervuld wordt, dan komt er het licht en dan gaat het nooit meer weg. Omdat er ooit een tijd komt waarin het lam zelf haar kaars of haar licht zal zijn. Dat is de nieuwe schepping, maar dat had ik ook gezegd. Het wordt pas allemaal vervuld. Uiteindelijk bij het aanbreken van de nieuwe schepping na de jongste dag. Hoe het ook zij, het zal verduisterd worden. Het volk zal in duisternis zijn en zo is het ook vandaag. Het land zal verduisterd worden en het volk zal zijn als een voedsel des vuurs. Dat wil zeggen een prooi der vlammen. Vlooi der prammen. Een prooi der vlammen. Hè? Kent u dat niet? Dat gaat over kent u dat lied niet over Scheveningen? Scheelheveningen was een vlooi der prammen? Nee? Ik heb het niet. Nou ja. Staat er niet in de bundel. Dus niet in de bundel. Dus het volk zal zijn als een voedsel des vuurs. Een prooi der vlammen zal het zijn. Het is bijvoorbeeld de verwijzing naar een heel belangrijke gebeurtenis die nog komen zal, namelijk die uit Joël 2, waarbij een groot leger hoedanig niet is geweest en ook niet meer zijn zal tot een jaren van vele geslachten, zal komen in Israël, dat wil zeggen de Rus, Ros meezeggend Tubal, en voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Kortom, in de tweede helft van de 70ste week van Daniël zal inderdaad Israël tot prooi der vlammen worden. Ja, het is niet aardig om erbij te lachen, maar als ik zo'n beetje een uurtje of drie aan het woord ben, dan gaat mijn tong ook moeilijk doen, hè? Nou. Dus het volk zal zijn als voedsel des vuurs en de een zal de ander niet verschonen, Zo hij ter rechterhand snijdt, zal hij toch hongeren. En zo hij ter linkerhand eet, zal hij toch niet verzadigd worden. En ieder zal het vlees zijns arms eten. En denk nou niet dat het hier om de letterlijke betekenis daarvan gaat. Maar waar het gaat erom namelijk, geestelijke betekenis, overdrachtelijke betekenis, dat de ene Israëliet zich zal keren tegen de andere, wanneer het in de verdrukking komt. Dat neemt niet weg dat dit soort dingen ooit wel letterlijk gebeurd zijn, zelfs bij de verovering van Jeruzalem. En dat men elkaar begon op te eten en zelfs zichzelf begon op te eten. Dat is wel letterlijk gebeurd hoor, jazeker. Maar dan gaat het niet in de eerste plaats om. Dat is altijd zo. Het gaat er ook om dat de ene Israëliet zich tegen de andere zal keren. Dat het van onderling verraad zal sprake zijn enzovoorts. Dat ieder het zijne zal doen om toch maar te kunnen overleven. En ook dat is in de geschiedenis uiteraard gebeurd. Het gaat om de oneenigheid in het volk zelf. Nou, dan staat er Manasse, Efraïm en Efraïm en Manasse. En het is aardig dat het zo gezegd wordt, want Manasse en Efraïm mogen dan tweelingbroers geweest zijn, maar ze waren het niet altijd met elkaar eens. Het blijkt ook zo te zijn dat nog in de dagen van Peka de ene stam zich tegen de andere keert. En zo gebeurt het namelijk in de historie waarover hier gesproken wordt. In de dagen waarin Jesaja leefde. Dat de stammen van de 10 stammen zich tegen elkaar keren. Als je het lezen wilt, dat is 2 Koningen 15 ongeveer. En hier worden dan genoemd Manasse en Efraïm en Efraïm en Manasse, die elkaar als echte tweelingbroers bestrijden, maar die het toch eens worden met elkaar, omdat ze zich samen keren tegen Juda, staat er. Manasse, Efraïm en Efraïm en Manasse, zij konden het namelijk over de volgorde niet eens worden. Efraïm en Manasse, begrijpt u die uitdrukking? Die komt uit de racerij. In de racerij kunnen ze het over de volgorde nooit eens worden. Dat is duidelijk, hè? Nou goed, maar zij ook niet, daarom bestreden ze elkaar. En dat is ook een oude strijd eigenlijk, want de strijd tussen Manasse en Efraïm is dezelfde als de strijd tussen Jacob en Esau. Want het waren 2 zonen waarbij Manasse het eerst geboren werd, maar waarbij Efraïm de eerstgeborene was. Dus ze konden het over de volgorde niet eens worden, net zo min als Jacob en Esau. Ze hadden dus ruzie, daar gaat het om. Maar Manasse en Efraïm werden het ineens wel eens, toen ze een gemeenschappelijke vijand vonden in het Jodendom. Waar heb ik dat meer gehoord? Mag je dat nog vertellen? Nee. De volkeren van Europa, sommige volkeren van Europa, werden het ineens eens toen ze een gemeenschappelijke vijand uitgevonden hadden. En dat was het Jodendom. Toen kregen de Joden dus overal de schuld van. En zoiets gebeurde hier al, maar nou is het niet Duitsland of iets anders, nou is het Israël zelf. Manasse en Efraïm, die zich verenigen in de strijd tegen Juda. Zodat we aan de ene kant vinden het oordeel aangekondigd over het 10-stammenrijk, maar nu ineens gaat het over een oordeel over het 2-stammenrijk. Manasse en Efraïm en Efraïm en Manasse zullen tezamen tegen Juda zijn. En dat betekent dus inderdaad dat er sprake is van, laten we maar zeggen, een broederoorlog of een burgeroorlog. Men eet elkaars arm, of men eet zijn eigen arm. Of hij snijdt ter rechterhand, zo zal hij toch hongeren en hij zal ter linkerhand eten en toch niet verzadigd worden. Want het 10-stammenrijk bestrijdt het 2-stammenrijk en het 2-stammenrijk bestrijdt het 10-stammenrijk. Maar strijd blijft er. Want om dit alles keert zijn toorn zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. En zo gaat het verder. Het wordt wel hoofdstuk 10, maar het verhaal gaat gewoon verder. Er staat namelijk, wee degene die ongerechte inzettingen inzetten. Dus onwettige wetten maken. Dus inzettingen die in strijd zijn met de inzettingen van God zelf. Wee degene die hun eigen wetten maken, is het eigenlijk. En wee de schrijvers die moeite voorschrijven. Langzamerhand zijn we eraan gewend, want het is natuurlijk weer hetzelfde. De schrijvers die moeite voorschrijven zijn natuurlijk diegenen die zijn eigen wetten maken. Wat dacht u van de schriftgeleerden, de fariseeën in de dagen van de Heer Jezus? die hun eigen wetten maakten en dus het volk moeite voorschreven. Want de voorschriften brachten heel wat moeite met zich mee. Voor hen was de wet, was dus hier een woord, gebod op gebod, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig. En toen werd de last zo zwaar dat zij zouden achterovervallen enzovoorts. Maar dat was Jesaja 28 en daar hebben we het nu nog niet over. Dus het zijn schrijvers, maar schrijvers van de wet uiteraard, want de wet is immers dat wat geschreven staat. Dat heb ik al vaak genoeg gezegd. Het zijn schrijvers die wetten schrijven en dus moeite voorschrijven. En dan staat er bovendien, om de wedergenen die die inzettingen maken, die moeite voorschrijven, om de armen van het recht af te wenden en om het recht der ellendigen mijn volks te roven, opdat de weduwen hun buit worden en opdat zij de wezen mogen plunderen. Zodat je maar weer ziet dat het belangrijkste doel van de wetgevers is zichzelf te bevoordelen. Hoe er zelf beter van worden. En zo, dat hoort niet zo, maar zo ging het. En zo gaat het natuurlijk nog. En daarom zal er oordeel komen ook over de leidslieden, de kop en de staart dus, die het eerste zouden worden afgesneden. Er staat dan vers 3, maar wat zult gij lieden doen ten dagen der bezoeking en der verwoesting die van verre komen zal? Tot wien zult gij vlieden om hulp en waar zult gij uw heerlijkheid laten? Dat wil zeggen, wat komt er van uw heerlijkheid terecht? Waar is die heerlijkheid dan? Want aan Israël was hulp beloofd in de dagen van de bezoeking. Aan Israël was uitredding beloofd als er verwoesting zou komen van verre. Israël was beloofd dat de Heer hen zou terzijde staan in de strijd tegen de vijand. Oftewel, de Heer zou toevlucht zijn van zijn volk. Denk maar aan de psalmen, dat staat er vele malen. Maar hier wordt gezegd, tot wien zult gij vlieden om hulp? En waar zult gij uw heerlijkheid laten? Want de Heer had aan Israël heerlijkheid beloofd, maar wat komt er van die heerlijkheid terecht als de vijand komt? Wel, niks, uiteraard, omdat Israël steun gezocht had, niet bij de Heer, maar bij wat van nature de vijand is, bij heidense volkeren. En bovendien, dat wat van de Heer was, de onderwijzing, de Torah, het woord. Het woord van God had men verbasterd, men had eigenlijk gewoon de Heer afgewezen. Men had zich van de Heer afgewend. En als nou die verzoeking komt, of bezoeking, als die verwoesting komt, als die volkeren komen van verre, want allen die daar verre zijn, zijn altijd heidenen. En als dus de verwoesting komt van verre, betekent dat er heidenen komen om Israël te verwoesten. Wel, dan is er niemand meer tot wie men zijn toevlucht zou kunnen nemen. En dat betekent dat van die heerlijkheid ook niets zal overblijven. Waar zult gij uw heerlijkheid laten? En dan staat er dat elk een zich niet zou buigen onder de gevangenen en vallen onder de gedoden. Want de bedoeling was dat men zich niet zou buigen onder de gevangenen en dat men niet zou vallen onder de gedoden. De gedachte is gewoon, gevangenen zijn ballingen en die zullen zich moeten buigen voor die andere volkeren. En voor de goden van die andere volkeren. Maar het was de bedoeling dat men zich niet zou buigen te midden van de gevangenen of als behorend tot de gevangenen. De bedoeling is immers dat men een ontkomene overblijfsel, een ontkomene zou zijn. Dat men niet in ballingschap zou gaan. En de bedoeling was ook dat men niet zou vallen te midden van of samen met of onder de gedoden. Want verlossing uit ballingschap, een leven in plaats van de dood, is dat wat de Heer beloofd had aan Israël. Maar dan moet het zich wel tot de Heer wenden, uiteraard. En dat doet het niet. En dus gaat de toorn verder en is er geen ontkomen. Om dit alles keert zijn toorn zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt, waarna gesproken wordt over de Assyriër, die de roede mijn toorns is. En dan hebben we te maken eigenlijk niet alleen met de koning van het Assyrische wereldrijk, die de 10 stammen wegvoerde in ballingschap in de tijd, maar we hebben zelfs te maken met het beest van Babel, maar dat is nog in de toekomst. Want de toorn is nog steeds niet afgewend. Hoewel er een ander lied is wat zegt, Godstoorn is van mij afgewend. Juist, inderdaad. Dat geldt voor ons wel, maar het is omdat wij gelovigen zijn. Zie. Want wij leven onder het nieuwe verbond. Wij hebben ons gewend tot degene die ons sloeg. Hopelijk. Dat hebben we toch gedaan, hè? Ja. En dus, als er bezoeking komt, als er verwoesting komt van verre, dan vlieden wij tot onze Heer, die inderdaad onze steen der hulpe, Ebenhuizen, de steen der hulpe is. En daar vinden wij ook onze heerlijkheid. Het licht dus. Dan laten we het eerst weer bij. Dat is een mooi punt om af te sluiten. Wij zijn de vorige keer terechtgekomen in Jesaja 10. Jesaja 10, dat in de eerste paar versen een wee aankondigde over degenen die ongerechte inzettingen inzetten. Wee over de schrijvers die moeite voorschrijven. En het is duidelijk dat daar in die versen gedoeld wordt op het leven van Israël, het Jodendom, later onder de wet. Nou kan het best zijn dat het ook een toepassing heeft in de dagen van Jesaja zelf natuurlijk. Dat is bepaald niet uitgesloten. We hebben gezien hoe al deze profetieën hier in Jesaja spreken over toekomende dingen, over de komst van de Messias en zijn vrederijk. Ik gebruik de term maar even die boven hoofdstuk 11 staat. Hè? De Messias en zijn vrederijk. Daar gaat namelijk het hele boek eigenlijk over. Het ligt dus voor de hand om deze profetie in verband te brengen met latere gebeurtenissen, met name in verband te brengen met de gebeurtenissen in de dagen van de Heer Jezus. Het zal duidelijk zijn dat toen inderdaad ongerechte inzettingen ingezet werden en dat moeite werd voorgeschreven en dat het recht werd afgewend van de armen en, nou ja, goed, alles wat daar in die verzen geschreven staat. En er wordt gezegd dat het niet zo zou moeten zijn. Want als het zo zou gaan, dan zou men zich buigen te midden van de gevangenen. Dat was vers 4. En men zou vallen onder de gedoden. Dat wil gewoon zeggen dat men in het oordeel zou komen. Men zou of weggevoerd worden in de ballingschap, of men zou gedood worden. Dat wil zeggen, men zou zich buigen onder de gevangenen of vallen onder de gedoden. Want dat is wat aangekondigd wordt, laten we maar zeggen, een ballingschap. En dan staat erbij, om dit alles keert zijn toorn zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Dat is een van de uitspraken die zoveel malen herhaald wordt hier in Jesaja. En over het algemeen, in de eerste plaats met de negatieve strekking van dat er nog meer oordeel, nog meer toorn zou komen. Over Israël. Maar eigenaardig is dat dan voordat gesproken wordt over de zegeningen die ook Israël zou ontvangen, spreekt dit hoofdstuk eerst een wee uit over de Assyriër. Dat is in vers 5. Wee den Assyriër. Het hoofdstuk begint dus met wee degene die ongerechte inzettingen inzetten en gaat verder in vers 5 met wee de Assyriër die de roede mijn stoorns is en mijn grimmigheid is een stok in hun hand. Wel, dat is een heel gedeelte wat daarover gaat, wat een wee aankondigt over de Assyriër, of gewoon over Assur, want het is toch hetzelfde, waarna alsnog aangekondigd wordt zegeningen voor Israël. En in feite wordt dat gedaan in vers 20, vanaf vers 20, dat is een bekend schriftgedeelte ook, waar staat, en het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël, namelijk de ontkomenen, een van de andere woorden dus voor het overblijfsel, de ontkomenen van het huis Jacobs niet meer steunen zullen op dien die ze geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de Heilige Israëls oprechtelijk. Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jacob zal wederkeren tot de sterke God. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid, want de verdelging die vastelijk besloten is, zal de Heere, Heere der Heerscharen doen in het midden deze ganse land. En zo gaat het verder. Betekent dus dat wel gesproken wordt over de uiteindelijke redding van Israël, maar dat aan de andere kant gesproken wordt eerst over een oordeel wat over een ongelovige Joodse staat komt en het oordeel wat komt over de heidenen. En in de eerste plaats wordt natuurlijk genoemd de Assyriër, omdat die Assyriër eigenlijk gewoon Assur is, of de koning van Assur, maar in de Bijbel maakt het geen verschil. En dat was het toen in opkomst zijnde grote Assyrische wereldrijk. Het was nog een opkomst, dus het was rijkelijk voldarig om er zo uitgebreid over te spreken. Maar niettemin, het was het wereldrijk van die dagen. Zodat wee wordt aangekondigd over zowel Juda, of zowel Israël, zal ik dan maar zeggen, als over de heidenen. En daarna wordt gezegd dat weliswaar er behoudenis, verlossing zal zijn, maar dat dan toch slechts voor het overblijfsel. En dat is de uitspraak dus van vers 21 en 22. En dat zijn versen die later in het Nieuwe Testament nog steeds worden aangehaald. Ik moet natuurlijk zeggen weer worden aangehaald. Maar ik zeg nog steeds worden aangehaald. Omdat dan blijkt dat deze profetie nog niet vervuld is. Ook niet vervuld werd in de dagen van terugkeer. Bijvoorbeeld uit de Babylonische ballingschap. Want als ze in Jesaja nog worden toegepast, betekent het gewoon dat ze nog steeds profetisch zijn. En dat ze toegepast worden op de toekomende bekering van Israël. Waarover in die dagen gesproken werd, maar wat in die dagen nog niet tot stand kwam. Daar gaat het maar om. Nou, en daarna volgt dan hoofdstuk 11, waar het wat uitgebreider weer gesproken wordt over de bekering, uiteindelijk herstel van Israël. En dan hoofdstuk 13 begint te spreken ineens over Babel. En Babel is dan weer een volgend wereldrijk, wat er in die dagen nog helemaal niet was. Vandaar dat zoveel schriftcritici grote bezwaren maken tegen Jesaja. Tegen het boek Jesaja. Ze zeggen dat kan helemaal niet, want het gaat over Babel, de last van Babel enzovoorts. Maar hoe kan je nou over Babel spreken als er nog geen Babel bestaat? Is hun vraag. Wij snappen die vraag zelfs helemaal niet. Maar zij hebben er problemen mee. Maar dat komt omdat ze hem zelf hebben uitgevonden. En goed, want je kunt toch makkelijk op voorhand spreken over Babel. Wat nog moet opkomen en wat nog vallen zal, dat vind je in Daniël toch ook. Dat is toch helemaal geen probleem. Dat daar gesproken wordt tevoren over wereldrijken die er nog niet zijn, maar die wel omkomen zullen, wel ondergaan zullen, is toch niks bijzonders. Nou, dat vinden we hier ook. En dan ga ik maar terug naar Jesaja 10, waar dan ineens staat: wee den Assyriër, die de roede mijn stoorns is en mijn grimmigheid is een stok in hun hand. Ik zal hem zenden tegen een huichelachtig volk. En ik zal hem bevel geven tegen het volk mijner verbolgenheid, opdat hij de roof roven en plunderen de plundering en stellen het ter vertreding gelijk het slijk der straten. Hoewel hij het niet zo meent en zijn hart al zo niet denkt, maar hij zal in zijn hart hebben te verdelgen en uit te roeien niet weinige volken. Want hij zegt: zijn niet mijn vorsten al tezamen koningen? Is niet Kaldo gelijk Karchemis? Is Hamat niet gelijk Arfat? Is Samaria niet gelijk Damascus? Gelijk als mijn hand gevonden heeft de koninkrijken der afgoden, of schoon hun gesneden beelden beter zijn dan die van Jeruzalem en dan die van Samaria. Gelijk als ik gedaan heb aan Samaria en aan afgoden, zou ik al zo niet kunnen doen aan Jeruzalem en aan haar afgoden. Want het zal geschieden, als de Heer een einde zal gemaakt hebben van al zijn werk op de berg Sion en te Jeruzalem, dan zal ik te huis zoeken de vrucht van de grootheid des harten van de koning van Assyrië en de pracht van de hoogheid zijner ogen, omdat hij gezegd heeft: door de kracht mijner hand heb ik het gedaan en door mijn wijsheid, want ik ben verstandig en ik heb de landpalen der volken weggenomen en heb hun voorraad geroofd en heb als een geweldige de inwoners doen nederdalen. En mijn hand heeft gevonden het vermogen der volken als een nest, en ik heb het ganse aardrijk samengeraapt, gelijk met de eieren die verlaten zijn samenraapt. En er is niemand geweest die een vleugel verroerde of de bek opendeed of piepte. En dan zal een bijl zich beroemen tegen dien die daarmee houdt. Zal een zaag pochen tegen dien die ze trekt. Alsof een staf bewoog degene die hem opheffen. Als men een stok opheft, is het geen hout. Daarom zal de Heere der Heerscharen onder zijn vetten en magerheid zenden. Onder zijn heerlijkheid zal hij een brand doen branden als de brand des vuurs. Want het licht van Israël zal tot een vuur zijn. En zijn heilige tot een vlam, welke in brand steken en verteren zal zijn doornen en zijn distelen op een dag. Ook zal hij verteren de heerlijkheid zijns welds en zijns vruchtbare velds, van de ziel af tot het vlees toe, en hij zal zijn gelijk als wanneer een vaandrager versmelt. En de overgebleven bomen zijns welds zullen weinig in getal zijn, ja, en jongen zou ze opschrijven. En dan volgt de profetie die ik al even gelezen heb zojuist. Namelijk dat het overblijfsel van Israël, van Juda, van Jacob staat er, zal wederkeren tot een sterke God. Kijk, wat hier besproken wordt is eenvoudig, vooral wanneer we de geschiedenis kennen natuurlijk. Alleen de toepassing ervan die is wat minder eenvoudig. Waar we mee te maken hadden in de eerste hoofdstukken van Jesaja is met een Jeruzalem, een Juda, wat bedreigd wordt door twee machten in de eerste plaats, namelijk door Syrië en Tienstammerrijk en Efraïm, zal ik dan maar zeggen. Juda wordt bedreigd door Syrië en Efraïm of Israël, zo zou het kunnen noemen. En dan blijkt dan dat die twee volkeren het inderdaad met elkaar eens geworden zijn, een bondgenootschap gesloten hebben enzovoort. Ze zich keren tegen Juda. We hebben ook gezien dat Juda en de koning van Jeruzalem, Achaz, dus dat die zich erg druk maken over deze vijandelijke machten, deze twee vijandelijke machten. En we hebben gezien dat die twee vijandelijke machten een beeld zijn van die twee beesten die in de toekomst Israël, of Juda beter gezegd, zullen bedreigen. Eén is puur een heidense macht. Wij kennen die als het beest uit Openbaring, of als de kleine hoorn, of gewoon, zoals ik het meestal maar noem, wordt gemaakt als de koning van Babel. Want zo wordt hij uiteindelijk genoemd, omdat hij dat uiteindelijk ook zal zijn. Maar hij wordt hier afgebeeld door de koning van Syrië. Aan de andere kant hebben wij te maken met Efraïm, het tienstammenrijk, met de koning van Samaria dus. En hij is een bedreigende macht voor Juda, maar eigenlijk heeft hij een Israëlitische achtergrond. Want het is Israël toch eigenlijk, hè? En dat is ongetwijfeld een beeld van dat andere beest. Het beest wat niet uit de zee, maar wat uit het land, uit de aarde opkomt in Openbaring 13. Kortom, hij is bekend als de valse profeet. Hij is bekend in de Bijbel, daar ga ik maar vanuit, als antichrist. De term wordt dikwijls verkeerd toegepast, maar ik hou me maar even gewoon aan de betekenis die ik erin zie. Want ja, anders moet ik me even lang blijven om het woord heen blijven draaien. Dus ik zeg maar gewoon, dat beest uit de aarde, dat is dan de valse profeet. En dat is hetzelfde als antichrist, want dat blijkt uit de uitspraken over antichrist in de Johannesbrieven. En hij blijkt dus inderdaad iets te maken te hebben met Israël. Hij komt uit de aarde, heet het in Openbaring 13. En dat betekent dat hij in ieder geval een machthebber is, of grote invloed heeft in Judea. En in Israël is dat dus ook. Vandaar ook deze heidense macht en Israëlitische macht samen zie je als een beeld van het beest uit de zee uit Openbaring 13. En het beest uit de aarde uit Openbaring 13. En in die volgorde. Dat bleek ook wel, want er waren verschillende verwijzingen naar. We hebben al verwijzingen gehad in Jesaja 1, vers 31, waar het ging om de sterke en zijn werkmeester. En daarvan hebben we toen gezien dat het beelden waren van Syrië en Israël, of Efraïm, van Damascus en Samaria, zo u wilt, als we de hoofdsteden noemen. En ze zijn een uitbeelding van de twee beesten, waarvan hier gezegd wordt in Jesaja 1 vers 31, zij zullen beide tezamen branden en er zal geen uitblussen te wezen. Dat komt overeen natuurlijk met Openbaring 19 vers 20, waar deze beiden inderdaad geworpen worden in de poel des vuurs. Dus dat lijkt me duidelijke zaak dat het daarmee te maken heeft. Later kwamen we die lui ook tegen in Jesaja 7. En dan wordt het interessant, want dan moet u even een paar dingen onthouden. In Jesaja 7 ging Jesaja Achas tegemoet met zijn zoon, Sheer Jashub. Dat is in vers 3 staat dat. Aan het einde van de watergang des opperste vijvers en aan de hoge weg van het veld des vollers. Dat komen we straks nog meer tegen, dus dat moet u even onthouden. En dan staat er dat tot Achas gezegd moet worden door Jesaja. Wacht u en zijt gerust, vreest niet en uw hart worden niet week vanwege die twee staarten, deze rokende vuurbranden. Vanwege de ontsteking dus des toorns van Rezin en de Syriërs en van de zoon van Remalia. En daar wordt dus gezegd dat Israël of Achas, de koning van Juda is dat dus, niet bang zou moeten zijn voor deze twee staten, deze twee resten eigenlijk dus, van rokende vuurbranden. En er blijkt dus natuurlijk dat dat weer een voorafschaduwing is weer van die twee beesten uit Openbaring. Dat lijkt me wel weer duidelijk. En daarna volgt een profetie in hetzelfde Jesaja 7. Volgt de profetie over de maagd die zou zwanger worden en een zoon baren en zijn naam zou genoemd worden Immanuel. En dat betekent dus dat we eerst uitspraken vinden over, laten we maar zeggen meteen, de twee beesten uit Openbaring, die twee grote machten van de toekomst, die vernietigd zullen worden, waarna uiteraard het koninkrijk gegeven wordt aan de Heer Jezus Christus. Daar komt het op neer. Dat wil zeggen, het beest en de valse profeet, om het dan maar weer eens anders te noemen, het beest en de valse profeet zullen plaats moeten maken voor Christus zelf. Of het beest en de antichrist maken plaats voor de Christus. De koning van Babel, heet hij daar, moet plaats maken voor de echte koning van Jeruzalem. Maar die termen, die hou ik maar even terzijde, want het maakt het verwarrend, want nou heb ik het ineens over Babel. Maar het gaat om die twee machten die plaats maken voor die ene van Christus. Wel, iets dergelijks vinden we nu in hoofdstuk 10. En dat maakt het wat ingewikkeld, want daar wordt dezelfde gedachte naar voren gebracht, maar nu niet opgehangen aan Syrië en Efraïm, zal ik dan maar zeggen, maar nu opgehangen aan Assur of de Assyriër. Het eigenaardige is dat de strekking van de profetieën dezelfde blijft, maar dat de inhoud van de profetieën en ook de achtergrond van de profetieën verandert. Want wat we eerst vinden is deze twee machten, laat ik zeggen, Damascus en Samaria. Maar nu gaat de profetie verder over Assyrië. Laat ik het nog anders zeggen, maar dan loop ik op de dingen vooruit. Nu gaat de profetie verder over Assyrië. De Assyriër, dat blijkt te zijn Sanherib. Maar die is ook niet alleen, want die heeft een maatje bij zich onder de naam Rabsaké. Ja, Rabsaké. Ik denk dat het een Molukker is, om zijn naam te horen, maar goed, even te zijn. En die twee blijken ook beelden te zijn van die twee beesten, van die twee vorsten die in de eindtijd komen zullen. Het zijn totaal anderen, maar de betekenis blijft gelijk, de strekking van de profetie blijft gelijk. Ik kom er zo op terug, maar hier gaat de profetie dus over de Assyriër, die ik even zal volgen zo meteen met u in de Bijbel. Als die profetie voltooid is, dan komt prompt weer een profetie over de bekering van Israël, het behoudenis van het overblijfsel, en dan natuurlijk Jesaja 11 vers 1, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzi, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen, enzovoorts. Het zal duidelijk zijn dat die profetie overeenkomt met de profetie van Jesaja 7, de maagd zal zwanger worden, een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Let wel, ik zeg niet dat het hetzelfde is, ik zeg wel even dat het overeenkomt, want het zijn profetieën over de verschijning van de Messias. Nou, in Jesaja 7 verscheen Immanuel, de Messias dus, nadat het einde van die twee vorsten, van Damascus en Samaria, was aangekondigd. Maar in Jesaja 11 verschijnt de Messias nadat het einde van Sanherib en Rabsaké, dat wil zeggen de Assyriër, werd aangekondigd. En natuurlijk, die Assyriër die was machtiger Dan Damascus en Samaria, want die sloten juist een verbond met elkaar, die werden één, omdat ze zich wensten te verdedigen tegen Assur, tegen de Assyriër. Maar het blijkt dat typologisch geen verschil tussen bestaat. Eerst vinden we die twee van Damascus en Samaria en daarna die twee uit Assur als tegenstanders van Israël. En beide profetieën, beide omstandigheden leiden tot de aankondiging van de komst van de Messias. Dat is het belangrijkste. En dat is wat we in het verhaal zo kunnen volgen. Want er staat wee de Assyriër. En dan moet u eens lezen wat er allemaal over hem staat. Dan ga ik straks wel even op de naam Assur in. Wee de Assyriër die de roede mijns toorns is. Dat wil zeggen dat deze Assyriër gebruikt wordt door God, door de Heere, als roede des toorns. Dat wil zeggen, de Assyriër wordt gebruikt opdat God zijn toorn zou brengen over Israël. Wanneer? Ja, in die dagen, want we weten hoe het ging. Zowel het tienstammenrijk als het tweestammenrijk werd de prooi van Assur, waarbij overigens het tienstammenrijk werd weggevoerd in ballingschap en kwam er niet uit terug tot op heden in 721 voor onze jaartelling. En het tweestammenrijk werd weliswaar niet weggevoerd, maar werd wel degelijk aan Assur onderworpen en betaalde ook schatting, heet zoiets. Belasting heet het gewoon. Aan Assur. Het werd er wel degelijk ook aan onderworpen. Daar gaat het maar om. Dus Assur bracht wel degelijk een soort van toorn over zowel het tien- als het tweestammenrijk. Maar het is natuurlijk zo dat in de toekomst die toorn over Israël gebracht wordt in de tweede helft van de 70e week van Daniël, in de dagen van de grote verdrukking en dus in de dagen van het beest dat uit de zee, uit de volkeren, zal opkomen. Want als er dan ooit toorn komt over Israël, over Juda, over Jeruzalem, dan was dat niet in het verleden, maar dan is dat in de toekomst. Nou. Dus wee de Assyriër die de roede mijn toorns is en mijn grimmigheid is een stok in hun hand. Dat is zeer schilderachtig taalgebruik. Maar dat betekent inderdaad dat God Assur gebruikt om toorn te brengen over het Israël, over Juda, wat beschreven werd in de voorgaande versen. Vers 1 tot en met 4. Een volk wat waar ongerechte inzettingen werden ingezet. Onterechte wetten werden gegeven. Onwettige wetten werden toegepast. Dat is het eigenlijk. Dat komt onder de toorn. Nou, dan staat er wee de Assyriër. Maar, dat is natuurlijk vreemd. Want in hetzelfde vers staat dat die Assyriër door de Heer gebruikt wordt. En dat die Assyriër daarna door de Heer zelf bestraft wordt. Want zo zal het gaan. God doet alle dingen medewerken ten goede. Het is echt ten goede, al is het toorn. Maar het is ten goede uiteraard. Hè? Nou, dan staat er, ik zal hem zenden, daar begint het mee, de Assyriër die de roede mijn toorn is in wiens hand mijn grimmigheid is. Ik zal hem zenden tegen een huichelachtig volk, dat is Juda dus, of in het algemeen Israël. En ik zal hem bevel geven tegen het volk mijner verbolgenheid, nog steeds Israël, opdat hij de roof roven en plunderen de plundering en stellen het ter vertreding gelijk het slijk der straten. En dat is een uitspraak, die laatste, in verband met het slijk der straten, die we al eerder zijn tegengekomen in Jesaja 5, waar de weg geveegd zou moeten worden. In 5 vers 25 bijvoorbeeld. En daarna dacht ik nog een keer, of is het niet zo? Nee, nou goed, laat maar. Maar in ieder geval, er zou roof en plundering zijn, een vertreding in Israël. En dat door de Assyriërs. En dan staat er in vers 7, hoewel hij het zo niet meent, dat wil zeggen, hoewel het niet zijn bedoeling was, en zijn hart al zo niet denkt. De Assyriër had die plannen niet. Maar toch staat er, maar hij zal in zijn hart hebben te verdelgen en uit te roeien niet weinige volken. En daarna begint hij nog te praten ook, deze Assyriër. Dus hoewel het niet in zijn hart was, staat, hoewel hij al zo niet denkt, dat wil zeggen, het lag niet in de lijn der verwachtingen dat Assur dit allemaal zou doen, maar het gebeurde toch, men verwachtte het niet, hij zelf verwachtte het kennelijk ook niet, maar ineens was hij daar. Nou, waar wilt u zulke dingen nog meer lezen? Die staan op een paar plaatsen nog, hoor. In ieder geval lezen wij uitspraken van gelijke strekking in Daniël 11. Maar daar gaat het niet over Assur, hoor. Daniël 11, vers 21. Waar staat, daarna zal er een verachte in zijn staat, in zijn plaats staan, de welke men de koninklijke waardigheid niet zal geven, doch hij zal in stilheid komen en het koninkrijk door vleierijen bemachtigen en dan ineens breekt het toch weer oorlog uit in de daaropvolgende verse. Dat wil zeggen, terwijl niemand het verwacht, verschijnt hier ineens een koning die inderdaad nogal wat verwoesting brengt. Hij brengt zelfs gruwel der verwoesting, want dat is de term die ervoor gebruikt wordt. Dit is namelijk de beschrijving van of Antiochus Epiphanes, de vorst die voortkwam uit de verdeling van het Griekse Rijk, van Alexander de Grote. Hij moet dus beschouwd worden als een vertegenwoordiger van het Griekse Rijk in de tijd. En hij verontreinigde Jeruzalem enzovoorts. Bekende geschiedenis die weliswaar niet in de Bijbel staat, maar wel in de Bijbel wordt aangekondigd. Of de profetie is van toepassing op de, wel op het beest uit de zee, wat in de toekomst zal optreden in Jeruzalem. Want Antiochus Epiphanes is niet anders dan een voorbeeld van desgenen die komen zou. Dat wil zeggen, hij is een voorbeeld van de grote vorst, de grote tegenstander van de Messias, die straks zal optreden en inderdaad de stad en het heiligdom zal verderven enzovoorts. Kortom, de koning van Babel, zo u wilt. En in feite is het zo dat deze profetie uit Daniël 11 op deze beiden van toepassing is, want hij is eerst van toepassing op Antiochus Epiphanes, maar zal vervuld worden in de verschijning van het beest, zoals beschreven in Openbaring. Maar hij zal koning zijn, niet van Assur zozeer, maar van Babel. Maar het zijn gelijksoortige woorden. En we vinden gelijksoortige woorden over het beest uit de zee rechtstreeks in Openbaring 13. Daar kan geen twijfel over bestaan, want dat staat er gewoon expliciet. Want in Openbaring 13 kwam een beest uit de zee, hebbende zeven hoofden en tien hoornen. Volgens vers 1, en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van lastering, of godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel, dat is wat wil zeggen een luipaard. Gelijk, vreemd hè, de L is aan het eind van het woord terechtgekomen in plaats van aan het begin. Een anagram dus, een luipaard. Of een pardel, dus gewoon hetzelfde. Een luipaard. Maar een luipaard was in Daniël een beeld van het Griekse Rijk. En hier staat van dit beest uit de zee, het was een pardel gelijk, dus was het Griekse Rijk. Ofwel, het leek op het Griekse Rijk, ofwel, het was een voortzetting, een herleving van het Griekse Rijk. Met enige kenmerken van andere rijken. Zoals hij had de voeten eens beers en de mond als eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Hij had iets van alle wereldrijken die geweest waren. Maar hij was het Griekse wereldrijk en daarvan staat dan. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen. Dat is makkelijk genoeg om uit te rekenen. Ik doe het nou heel vlug, want dat bespreek ik natuurlijk bij in verband met Daniël en in verband met Openbaring al. Dus dat heeft Is er veel zin om het nu uitgebreid te doen. Maar het komt erop neer dat er waren 7 hoofden van dit beest volgens vers 1. En 1 van die hoofden was als tot de dood gewond en werd genezen. De vraag is altijd welk hoofd was dat? En het antwoord is dat was de 5e kop die genezen werd. Bij de 5e is trouwens altijd wat geheimzinnigs, zoals bekend. En dat is hier ook het geval. En de 5e is namelijk het 5e Wereldrijk. En het 5e Wereldrijk was dat van Alexander de Grote. Het Griekse Rijk dus inderdaad, ja. Het beest was dus een pardel gelijk. En dus werd zijn 5e kop genezen. Kan niet missen, want die 5e kop is ook een beeld van het Griekse Rijk. Eerste van Egypte, tweede van Assur, derde van Babel, vierde van het Mede-Persische Rijk, 5e van het Griekse Rijk. 6e van het Romeinse, 7e van de nog te verschijnen 10 Statenbond. Gewoonlijk beschouwd als het herstelde Romeinse Rijk, door sommigen. Daarna raakt men de draad altijd kwijt. Want daarna verschijnt nog een 8e en dat is het beest en dat is het herstelde Griekse Rijk. En dat is de uiteindelijke grote tegenstander waar we het over hebben. En zoals het Griekse Rijk in de dagen van Alexander de Grote tot hoofdstad verkoos Babel, er kwam niet veel van terecht, maar men koos dat als hoofdstad, zo zal in de toekomst het herstelde Griekse Rijk, dat wil zeggen het Rijk van het Midden-Oosten, Babel tot hoofdstad kiezen. En voor het gemak noem ik dus de koning van dat Rijk, het beest zelf dus eigenlijk, de koning van Babel. Soms wat verwarrend, vooral als hij hier de Assyriër heet. Maar het is dezelfde. Nou, en wat staat er dan? Ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Dat verwonderen, dat is precies wat ook bij de Heer Jezus altijd gezegd wordt, dat men zich verwonderde. En het komt omdat het gaat om de 5. De verborgene dingen. De geheimzinnige dingen. Hier gaat het om een verborgen koninkrijk, alleen is het hier de verborgenheid der ongerechtigheid. In plaats van de verborgenheid der gerechtigheid. Want de verborgenheid der ongerechtigheid, die staat in 2 Thessalonicenzen 2 genoemd, verborgen. En wordt geopenbaard in Openbaring 17. Verborgenheid. Die verborgenheid is namelijk Babel. Want dat staat daar in Openbaring 17 vers 5... en Openbaring 17 vers 7. Verborgenheid, het grote Babel, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Nou, dan ga ik allemaal verder niet op in. Het zijn allemaal even verwijzingen om de dingen te plaatsen. Maar er staat dus, de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En dan vers 4 van Openbaring 13. En zij aanbaden de draak. Satan is dat hoor, de oude slang, die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende, wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond gegeven, zodat er inderdaad begon te spreken. Het werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen, namelijk godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om te doen. Zijn gang te gaan. 42 maanden. En vers 7, hetzelfde werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen. Dat gaat inderdaad over Israël. En om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des lams, enzovoorts. En het aardige is dat het allemaal gezegd wordt over een macht die men niet verwachtte, waarover men zich dus ook verwonderde, maar hij kwam wel en hij onderwierp de gehele toenmalige bekende wereld. Ooit, en hij zal dat in de toekomst doen, hij onderwerpt de hele wereld in die dag. Nou ja. Goed, dan gaan we weer verder. Dan ga ik weer terug naar Jesaja 10. Ik hoop dat u nou deze woorden een beetje in gedachten hebt. Ik hoopte eigenlijk dat u ze al kende. Trouwens, maar ja, is dat ook zo. Er is er één die ze al wist. Ja. Goed, dus terug naar Jesaja 10. Waar er stond in vers 7, hoewel hij het zo niet meent en zijn hart al zo niet denkt. Het was dus niet te verwachten dat het zou gebeuren. Maar hij zal in zijn hart hebben te verdelgen en uit te roeien niet weinige volken. En hij deed dat ook. Hij kreeg macht, zegt Openbaring 13, over die toekomstige figuur, over alle geslacht en taal en volk. En dan begint hij ook te praten. Hem werd een mond gegeven om grote dingen te spreken. Hij begint te praten. Daar had ik nog veel meer schriftplaatsen van kunnen en moeten aanhalen natuurlijk uit Daniel en uit Openbaring, maar doe maar net of je het allemaal weet dus. Hè. Er staat, want hij zegt, zijn niet mijn vorsten al tezamen koningen? Dat wordt hoogmoedig. Al die lui van mij, zegt hij, ze allemaal hoge heren. High society. Is niet Kaldo gelijk Kargim, is een Hamat gelijk Arfat, is niet Samaria gelijk Damascus? Het gaat hier om een verzameling van grote steden die genoemd worden. Sommige meer bekend, andere minder bekend. Maar het gaat om een verzameling van grote steden die onderworpen werden door Assur, door de Assyrië. Allerlei steden. En ook dat komt voor in Daniel 11. Daar is het iets moeilijker om het te vertellen. Maar in Daniel, maar ik doe me net als u de lessen van Daniel ook gevolgd hebt hier. Hè. Nou, in Daniel 11 wordt gesproken steeds over de sterkten. Hoezo? Heb je hem weer? Oeps. Over de sterkten. En die sterkten, dat is in Daniel 11 een woord wat speciaal in dat hoofdstuk gebruikt wordt voor vestingen, namelijk gewoon voor steden. En wel meer speciaal, de steden waar overal een beeld was opgericht, gewijd aan het beest. Want het beeld van het beest wordt beschreven in Openbaring 13. En daar staat het ongetwijfeld in Jeruzalem. Maar het neemt niet weg dat het ook zo is dat dergelijke beelden zullen opgericht worden in andere steden. Niet alleen maar in Jeruzalem uiteraard. Want het beeld van het beest is dus een beeld gewijd aan het beest. En het beest is koning van, niet van Jeruzalem in de eerste plaats, maar de eerste plaats van Babel. Men mag dus aannemen dat zo'n beeld in de eerste plaats wordt opgericht in Babel zelf. Ik denk dan ook, maar dat weet ik nooit zeker, maar ik denk dan ook dat dat staat in, het is ook 2 Thessalonicenzen 2 geloof ik, hè? Waar staat dat hij in de tempel Gods zal zitten en zich daar zal laten aanbidden, zeggende dat hij God is. Ik heb stellig de indruk dat die uitspraak niet alleen op Jeruzalem van toepassing is, want het zou zo ongeveer de enige uitspraak zijn waar staat dat in de dagen van de grote verdrukking dan een tempel zou staan in Jeruzalem. Dat is een beetje vreemd. Maar ik heb de indruk dat de uitdrukking de tempel Gods een wat vrije vertaling is van de naam Babel. Bab-el, wat letterlijk betekent poort van God. Maar poort is de aanduiding van de plaats van waaruit de macht wordt uitgeoefend. En dus kan het best wel vertaald worden met tempel Gods voor de gelegenheid. Omdat de tempel gerust gezien kan worden als de plaats van waaruit macht wordt uitgeoefend. En ik denk dat het er zo dubbelzinnig staat. Zo onduidelijk zo je wilt. Maar zo dubbelzinnig staat omdat het inderdaad dubbel moet worden toegepast, minstens. Maar ik denk dat die beelden ook in de andere steden staan. En dat blijkt ongeveer uit Daniel 11, waarover deze sterkten gesproken wordt. En daarna wordt er gesproken over iemand die de god Maozim, hij zal de god Maozim in zijn standplaats eren. En die god Maozim, dat betekent gewoon de god van de sterkten. Die zal dus ergens staan. De god der sterkte, niet de god der sterkte, de god der sterkten. En in hetzelfde hoofdstuk zijn sterkten steden. Forten, fortificatie, versterkte steden. Nou, de god der sterkten is dus de god van die steden. Zie. En dus houd ik het erop dat die god der sterkten, dat feitelijk gewoon is dat beeld gewijd aan het beest. Maar het is het beeld wat in al die steden staat. Alle hoofdsteden van die rijken daar in ieder geval in het Midden-Oosten, maar misschien nog wel verder ook. Zie, nu wordt sterkten dus meervoud. Nou, en dat is voor mij de verklaring van bijvoorbeeld vers 9. Jesaja 10, vers 9. Is niet Kalkno gelijk Karchem is? Is Hamat niet gelijk Arfad? Is niet Samaria gelijk Damascus? Waarom deze zes steden? Want er valt niks over te vertellen, hoor. Dat duurt 2 uur om uit te zoeken wat voor steden dat waren en wat de namen betekenen, maar je hebt er niks aan. Je komt er geen stap verder mee, want de betekenis, de reden waarom deze steden genoemd worden, die volgt in de volgende verse. Ik moet zeggen, deze steden zijn over het algemeen Syrische steden. Kalno is in Assur zelf, maar het was een nogal zelfstandige stad met een eigen koning. Dus hoewel het in Assyrië ligt, was het een soort zelfstandig staatje binnen Assyrië. Maar het werd onderworpen aan Assur, uiteraard. Het viel dus. Karchemis, Hamat en Arfad zijn, en Damascus zijn alle 4 plaatsen in Syrië die aan Assur werden onderworpen. En de enige plaats die dan in het rijtje niet thuis hoort is Samaria, omdat het de hoofdstad was van het 10-stammenrijk. Maar dat werd ook aan Assur onderworpen. Uiteraard. En Samaria, de inwoners van Samaria, werden immers toen weggevoerd in ballingschap. Want zo zou het gaan. Maar in ieder geval, Samaria werd veroverd door de Assyriërs. En daarna staat er in vers 10. Gelijk als mijn hand gevonden heeft de koninkrijken der afgoden, ofschoon hun gesneden beelden beter zijn. Kijk eens dat er ineens over gesneden beelden gesproken wordt. Het heeft met het verhaal niks te maken, maar er wordt over gesneden beelden gesproken. Waarom zou dat nou wezen? Opdat wij zouden denken aan al die andere gesneden beelden die in al die sterkte staan. Kortom, het beeld van het beest. Of anders zeg ik, het beeld van Nebukadnezar. Ik bedoel dus uit Daniel 3, het beeld waarvoor de 3 vrienden van Daniel zich niet wilden buigen. Maar het was een beeld gewijd aan de koning van Babel. En dat is dus precies hetzelfde. Daar heb ik het net over gehad. Het is datzelfde beeld, profetisch gezien als het ware. Het is trouwens ook hetzelfde beeld natuurlijk als dat in Daniel 2 in de droom van Nebukadnezar. Maar die is iets ingewikkelder om uit te leggen. En we hebben nog varianten op dat beeld, want we hebben de variant van de boom. In plaats van het beeld wordt dan een boom gezien, maar eveneens met dezelfde betekenis. Uitbeelding van de macht van Babel en de koning van Babel in Daniel 5 en in Matteüs 13 natuurlijk. De boom uit het mosterdzaadje. Dat is de verborgenheid der ongerechtigheid, net zo goed. Nou, daar gaat het dan verder niet om. Oh, ik heb Daniel 5 even genoemd, dat is wel aardig, omdat dat verhaal over die boom, dat is het verhaal van dat die boom wordt afgehouden en daarna toch weer, na 7 tijden, zich zou herstellen. Maar dat is dus hetzelfde als die 5e kop. Kortom, dat is inderdaad het rijk geregeerd vanuit Babel, dat was inderdaad het rijk van Nebukadnezar, maar het zou zijn het rijk van Alexander de Grote, dat wil zeggen het Griekse Rijk. Dat werd afgehouden en zou hersteld worden. Waarna natuurlijk de Bijbel niet zo bar groot meer is. Want nou komen we ineens weer terecht in Jesaja 11. Waar een reisje zou voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzi. Zodat je maar ziet dat er 2 bomen waren die allebei werden afgehouden. En die opnieuw begonnen. Maar het een is Babel. CQ, het Griekse Rijk. En het andere is Jeruzalem. Het Rijk van David, het huis van David.